de bedezang voor de predikatie. Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Verder uit Gods heilig woord, wat opgetekend kunt vinden in een zendbrief, de eerste zendbrief van Paulus aan die van Korinthe, het 11e kapitel. En te beginnen bij het 17e vers. 1 Korinthe 11, vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet, namelijk dat ge niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want deerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u, en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk zijn eigen, tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Heb ge dan geen huizen om het te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook een drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt een dood des Heeren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeve zichzelf en eet alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf in een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf een oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heer getuchtigd. Opdat we met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen u zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn tot dusverre. Onze hulpe is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aanzicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag. Nog bij elkander aan de plaatsen des gebeds. Het kan nog en het mag nog. De tijd zal wel aanbreken dat het niet meer kan en dat het niet meer mag. Vanwege de vervolgingen van uw kerk. En vanwege de oordelen die uitgestort zullen worden. Over landen en over volken. Dat naar luid van uw eigen getuigenis. Het gedurig offer. Zal worden weggenomen. Maar terwijl dat de gelegenheid nog gegeven wordt en nog genegenheid bij sommigen, want het zinkt en het zakt, hoe langer hoe verder weg, geen lust meer ook uitwendig aan de kennissen van uw wegen. Maar dat we nu nog samen mogen zijn, ook in deze middag, dat het ons vernederen mocht voor het aangezicht uw goddelijke majesteit, dat we nog een opening kregen tot uw troon en tot uw hart, door het bloed en de gerechtigheid van de Zoon, uw eeuwige liefde. En waar wij niet weten te bidden gelijk het behoort, maar dat die geest in ons bidden mocht met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat we ons samen zijn ook waar onder dit dak uw woord gelezen zal worden, maar ook nog zal getreden. Dat het in uw goddelijke gunsten zijn mocht, niet tot een oordeel, maar tot een eeuwig voordeel. Geef nog aandacht en ontzag onder uw getuigenis. Bewaar voor alle slaperigheid en voor alle verwarring van gedachten, want toch, we liggen overal voor open, we zijn toch zo diep ellendig geworden. Daar zijn geen woorden meer voor te vinden. Maar geef dat we nog luisteren mogen. Zoals we eenmaal gewenst zullen hebben dat we geluisterd hadden. Die oren heeft om te horen. Die oren wat de geest tot de gemeenten zal zeggen. Maar verleen ons ook uit genade nog een mond en een tong. Om de waarheid nog recht te mogen snijden, de goddelozen het wee, de rechtvaardigen het wel. En dat het nog een ingang en een doorgang in ons arme harten mag vinden. Och, ge staat toch overal boven. Laat het toch niet te vergeefs zijn dat we hier staan en dat we hier zitten. Maar dat het nog tot een eeuwige winst, tot een eeuwige zegen, voor jong en oud, voor klein en groot mocht wezen. En dat op weg en reizen naar die ontzaglijke, naar die nimmer eindigende eeuwigheid, opdat we u mochten ontmoeten in de weg uw inzettingen, bekommerd vanwege onze zonden, bekommerd vanwege het godsgemis, bekommerd om God tot ons deel te mogen krijgen, om in Christus gevonden en geborgen, niet hebbende onze gerechtigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van de Zoon Gods is, dat er nog toegedaan mocht worden tot de gemeente die zalig zal worden. Dat Satans rijk nog afgebroken en ingekrompen. En dat uw koninkrijk nog komen mocht onder Joden en heidenen. In onze gezinnen, in onze harten. in de harten van kinderen en kleinkinderen waar dat ze zwerven op de wereld. O God, er is niemand buiten uw bereik. Ge mocht nog verblijden met uw daden. Ge mocht nog terugbrengen wat niet terugkomen wil. En de wonderen van uw genade nog verhogen. In deze tijden die we beleven, waar zo weinig van die werkingen van Gods geest worden gezien. Dat degene die arbeiden in het buitenland, onder de Joden en onder de heidenen, dat ze nog door u gezegend mogen worden, gedachtig, in al de werkzaamheden nog lust en moed en kracht, en dat ze maar veel der werk op de knieën mogen verrichten, met een verbroken hart en verslagen geest, zoals ge dat ook aan ons en onder ons nog mocht schenken. Land en volk in het diep verval nog gedenken. En kon het zijn, de regering met ons ingesloten. Want we hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Breng ons nog terug, o God en des heils, ter oorzake van de ere uw naams. Wat met ons niet meer vergaderen kan door ouderdom en zwakte. We dragen ze op aan uw troon, bedenk nog des ontfermens. We zien nog zegen het meedruk op degene die in de verschillende ziekenhuizen liggen en die erin opgenomen zullen moeten worden in deze week. We dragen het op aan uw troon. Bedenk nog in al de noden, naar ziel en lichaam ook van onze jongens in de dienst des lands en op het oorlogsveld, dat uw ogen nog over open nog zijn ten goede. Dat ze nog door u bekeerd en geleerd mogen worden. Wil alle weduwen en wezen en weduwenaars nog sterken. U wil ook ons uw hulpen nog schenken. Dat uw kracht in zwakheid nog volbracht mocht worden. Dat we de volle raad Gods mochten uitdragen. Dat ge nog in mee mocht komen. Dat het nog tot een eeuwige en blijvende zegen mocht zijn. Dat het onze harten nog raken mocht. En dat in alles uw naam nog verheerlijk geroemd en geprezen mag worden. In de vergeving van onze misdaden. En in de betoningen van uw goddelijke trouw en goedheid. En dat om Jezus willen. Amen. We zingen nu met elkander uit een 119e psalm. En daarvan het 30ste en het 32ste vers. Psalm 119, vers 30 en 32. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan. Mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. En mij gehaast die paden in te slaan. Waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Ik heb niet vertraagd om op die effenbaan. Het doel van uw geboden niet te missen. Het is het 30ste en het 32ste. Van Psalm 119.
vragen vanmiddag uw aandacht voor zondag 30, de 82e vraag. Zondag 30, vraag 82. Zal men ook diegenen tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken totdat zij betering hun levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uitsluiten. Tot dusver. Wij hebben geliefden de vorige week 's morgens stilgestaan bij de rechten avondmaalhanger. Dus met andere woorden, wat er nodig is om tot die tafel des verbonds te komen. En we hebben vernomen dat er drie dingen noodzakelijk zijn voor ons eigen hart en leven. En dat is, zoals de catechismus daarover schrijft, op grond van de waarheid, een mishagen van onszelf. Het geloof in Christus en het jagen naar heilig maken. En bij elk avondmaal, wanneer dat gevierd wordt, dan moeten die drie stukken, die moeten altijd naar voren gebracht worden. Naar voren gebracht worden ten eerste vanwege de ernst van de zaak. Want het gaat met elk mens op een eeuwigheid aan. En van nature, dan leeft de mens om zichzelf te bedriegen. In de tweede plaats, dat onderzoek naar die drie stukken, dat is noodzakelijk tot ontdekking van degenen die met een vermeend recht tot het avondmaal naderen. Maar het is ook tot een onderwijzing van degenen die, zoals je leest in Genesis 22, van die ram die in de struiken verward zat. Gods volk dat heeft in vele gevallen strijd en grote strijd ten opzichte van de bediening van het avondmaal. En daarom is de onderwijzing op grond van de waarheid zo noodzakelijk. Ook tot een opwekking voor degenen die genegen zijn om alles weg te werpen. die worden in de kerk ook gevonden. En die daardoor zichzelf veel troost roven, omdat ze niet wandelen in de weg van Gods ordonanties. Vanmiddag hebben we nog een klein stukje over de tucht ten opzichte van het avondmaal. De vraag die wordt aan het einde gedaan van deze catechismus, zal men ook diegenen tot het avondmaal laten komen die zichzelf met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Nu is vanzelf de eerste vraag: wie worden er verstaan onder zulke mensen? Ten tweede, we hebben ook te bedenken dat de tucht over het avondmaal, dat gaat hier in deze vraag niet over het inwendige. Die tucht over het inwendige, dat is reeds behandeld in vraag 81. Zoals ik daar reeds met een paar woorden iets van gezegd heb. Dus het gaat hier over degenen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Daarover gaat dus met andere woorden de kerkelijke tucht. Over hetgeen wat gehoord en over hetgeen wat gezien wordt. Wat gehoord wordt, dat is ten opzichte van de belijdenis. En wat gezien wordt, dat is ten opzichte van het leven. Daar zijn mensen waar de ambtsdragers geen censuur over kunnen uitoefenen. Want daar zijn ten allen tijde mensen in de kerk die de naam dragen van hypocrieten, van geveinzen. Ja, een van onze oudvaders die schrijft zelfs over geslepene geveinzen. Geslepene geveinzen. Die zelf weten dat ze hypocrieten zijn. Dat ze geveinzen zijn. Maar dat soort van mensen die zich bij Gods volk voegen. Je hebt wel eens gehoord van meelopers en bijlopers. Maar dit zijn mensen waar we het nu over hebben. Die hebben naar hetgeen gelezen in een van de brieven van Petrus, een gedaante van godszaligheid, maar die de kracht derzelve verloochenen. De gedaante der godszaligheid. Daar zijn mensen, dus met andere woorden, die wij niet onderscheiden kunnen. dat zijn mensen die gereformeerd en rechtzinnig zijn in de belijdenis. En dat zijn ook mensen waar we op te leven als zodanig niets kunnen aanmerken. We hebben in Gods getuigenis exemplen genoeg. Wanneer het leven en de belijdenis en het leven is, zoals van Lamech uit het geslacht van Kaïn, en zoals het ook was bij Esau, dan is het duidelijk genoeg. Hij ging tegen de wil van zijn ouders en tegen de leer van zijn ouders en de opvoeding van zijn ouders. Gingen vrouwen zoeken midden in de wereld die van geen godsdienst besef hadden. En die heeft, we lezen dat ook in de historie van hem, die Esau die heeft een plaats des berouws gezocht een keer, met tranen gezocht, niet gevonden, omdat het waarachtige berouw niet was, en omdat het zocht bij zijn vader. Hij zocht het niet meer bij God. Daar zijn andere exempelen in de waarheid gelieten. Denk maar aan een Saul, de eerste koning van Israël. Die man die heeft in zijn jongheid, laat ik het zomaar eens noemen, duidelijkheidshalve, die heeft veel beloofd. Toen hij gezalfd is tot koning en er een samenkomst was om zich te openbaren, toen heeft hij zich verstoken achter de vaten. Je weet, die Saul, dat was een man hoog van postuur. Maar er kwam een ogenblik dat ze hem niet konden vinden. En nu die Saul, die heeft zich wel achter de vaten verstoken, maar die is altijd even lang gebleven. Die is nooit in de waarachtige vernedering voor Gods aangezicht komen. Toch heeft de Heere voor jaren die man gezegend. In zijn regering was die man voorspoedig, zolang als hij luisterde naar Samuel. Er is zelfs een tijd geweest dat ze gezegd hebben, is Saul ook niet onder de profeten. Is Saul ook niet onder de profeten. Maar toen hij in het publiek, want gemeente, de mens die openbaart zichzelf, laten we dat nooit en nooit vergeten, opdat er nooit enige schuld op God zullen werpen. Die Saul, die kon op God niet wachten. En die Saul, die heeft zijn hand geslagen aan een werk dat voor hem verboden was. En dat alleen was het recht van de priesters.
En hij heeft ook niet gedaan wat God hem heeft bevolen. Toen heeft God die heeft hem verworpen. En dat nu die Saul in de eerste jaren van zijn leven, ja, eerste jaren, tot, ik zou haar zeggen, tot bijna het laatste van zijn jaren, zeker wel 10, 15 jaar, toen is dat openbaar geworden dat hij een man was zonder genade. Maar dat zelfs Samuel, en je weet in Psalm 99, dan wordt Samuel genoemd onder de aanroepers van Gods naam. Een man die zijn hele leven, laat ik het zomaar mogen zeggen, zijn gehele leven kort bij God geleefd heeft. En zelfs die man, die heeft Saul ook niet kunnen onderscheiden. Natuurlijk, je kunt wel begrijpen, geliefden, dat is in ons leven ook zo. Als we, laat ik het maar zo zeggen, als we nu bij onze kinderen eens een weinigje interest zouden mogen vinden. Als ze nu bij wijze van spreken, als ze nu 's avonds in plaats van in de hurry te eten weggaan, in de nacht thuiskomen, soms een hel verwekken in een gezin, wat zo vaak gebeurt, omdat ze niet thuis willen komen, zo laat als die vader en die moeder dat beheert. Maar als nu die jongen of dat meisje is niet weggaan, en je zou ze op een zolder eens vinden, met de Bijbel, met een oude schrijver, dan zijn we spoedig genegen om te denken, zou er die wat anders zijn? Zou God zo met die jongen of met dat meisje beginnen? Als ze eerbied betonen voor God en voor zijn woord en voor zijn volk, zoals Saul die heeft ook ontzag gehad voor Samuel, voor jaren. Er zou een tijd in die man zijn leven geweest zijn, dat hem voor Saul, voor Samuel alles heeft willen doen. Alles. Alles eraan op willen offeren. Geen wonder dat die Samuel, dat hij er naar uitkeek. Ook toen het verkeerd ging lopen. Ook toen het verkeerd ging lopen. Toen is de gedachte bij die Samuel wellicht opgekomen. O, misschien komt het terecht. Misschien brengt God hem nog terug. Want een mens, bij wijze van spreken, die houdt zich als aan een strohalm vast. En er vanzelf, het kan nog veel verder gaan. Het kan zijn dat die jongen, dat meisje, dat die menigmaal aan de tafel zitten met betraande wangen. Het kan zijn dat ze vechten om naar de kerk te komen. Ik heb jaren geleden in Canada wel eens gepreekt, in Ontario, en dat we in een huis waren om wat te eten voordat de kerk begon. dat die jongens met mekander zo wat vochten, wiens beurt het was om naar de kerk te gaan. De ene zei, nou, de vorige keer ben ik thuis gebleven, thuis gewacht. De andere die zei, nee, daar ben je buis in. Dat was ik. En die later, we kennen verschillende van die voorbeelden, die later de minste betrekking meer hebben om er nog onder te komen. En er was een tijd, dan zou je zeggen, wat hebben ze toch een lust om eronder te komen. Het kan zelfs wel wezen, mensen, dat het zo ver gaat dat we gaan praten over de waarheid. Het kan wel zelfs zo ver komen dat we gaan praten zoals Gods volk praat. Zover kan het gaan. Daar kan zelfs gesproken worden van gebedsverhoren. Daar kan gesproken worden over verschillende bevindingen en ervaringen. Over woorden die bijder kwamen. En toch een hypocriet. Toch een hypocriet. O gemeente, de poort is eng. En de weg is smal die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde zullen vinden. De Heere Jezus die heeft in Matthäus 24 tot zijn discipelen gezegd, maar wie volharden zal tot een einde, die zal zalig worden. Wie volharden zal tot een einde. En nu kunnen we gaan praten zoals Gods volk praat. We kunnen een gezicht zetten zoals Gods volk geeft. We kunnen ze zelfs in ijver nog voorbij gaan. En toch, geliefden, dat het waarachtige en het rechte beginsel gemist wordt. En nog een stap verder zullen we gaan. Nog een stap verder. Want het is een nou onderzoek voor ons alle mensen. Een nou onderzoek. Op weg en reizen naar de eeuwigheid, want met een handje vol bevinding en met een handje vol tranen zullen we God niet kunnen ontmoeten. Dat is onmogelijk, geliefden. Indien niemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude dat is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Die Saul nadat God hem verworpen had. Let wel wat ik nu zeg, gemeente. Nadat God hem zelfs verworpen had, dan heeft hem toch nog een keer tegen David gezegd, die hij 13 jaar vervolgd heeft, gij zijt rechtvaardiger als dat ik ben. Nee. En toch genadeloos. Toch genadeloos. En mij is die beter van, als je erover denkt. Ik heb in Gods woord wel eens gelezen. Eens een keer. Uit de profeet van Daniël. Over Nebukadnezar. En dan die Nebukadnezar. Die heeft zulke getuigenis gegeven, geliefden, van de God van Daniël, dat de mens zou zeggen, dat is een man die in beginsel genade heeft ontvangen. Hij zegt, hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn rijk is een eeuwig rijk en zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. En met eerbied uitgedrukt, gemeente, als je dan niet verder zou lezen als dat, dan zou een mens genegen zijn om te zeggen, die man, die zal toch wel een kruimeltje genade in zijn hart gehad hebben. Nee. Het heeft me wel eens getroffen in mijn leven. Diep getroffen. En toch, allemaal buiten zijn hart om. Allemaal buiten zijn hart om, geliefd. Want een huichelaar, die mist de geest van Christus. Een huichelaar die mist de geest der ware overtuiging van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Een huichelaar die mist de geest des geloofs. En een huichelaar mist de geest der heiligmaking. Wat een gedachte, geliefden. Wat een gedachte. Hoe ver dat het gaan kan in het Nieuwe Testament, ik zal alleen dat voorbeeld vanmiddag maar bijbrengen, dat is genoeg voor deze keer, van Simon de Tovenaar. Hij voegde zich bij Filippus, hij hoorde hem haren. We zouden met onze woorden zeggen, je kon die Simon van die Filippus niet afslaan. Overal waar Filippus was, daar kon je die man vinden. Schijnbaar die man die had er alles voor over. Alles. En ge weet dat toen Petrus erbij kwam, die heeft wat anders ervan gezegd. Een gal. Die heeft van die Simon, die heeft van die Simon de Tovenaar, gezegd, een samenknoopsel, een bittere hal en een samenknoopsel van ongerechtigheid. Hij had zichzelf een laten dopen. En dat Filippus er veel van dacht, dat is ook klaar uit de Bijbel. Want die was genegen om de doop te bedienen. Die was er klaar voor. Hij had bij wijze van spreken Filippus, Simon de tovenaar, in zijn boek opgeschreven als een bekeerde man. Als een bekeerde man. Maar wat is het treurig afgelopen. Treurig. De ondergrond was niet anders als geld. Uw geld zij met u ten verderve. Maar die man die had dat eerst niet geopenbaard. Nee. Die had al alles bedekt en verborgen. Totdat God het ging openbaren. Waar het vast zat met die man. En dan kan je ook zien. Dat toen later. Die eunuch. Die. Mormon van Candacee. Vroeg om gedoopt te worden. Dan gaat men dat anders behandelen, die zaak, als met Simon de tovenaar. Omdat die Filippus zo'n slag in zijn bediening had gehad met de openbaring van het leven van die Simon de tovenaar. En dan zegt hij tegen die moorman, wanneer hij gezegd heeft, wat verhindert mij te dopen, zie daar water. Maar dan zegt hij, indien gij van ganse harte gelooft. Dat had hem bij die Simon niet gezegd. Nee. Hij had die Simon aanvaard op zijn beheerte, die hij te kennen had. En u kan een mens, Gods knechten, ouderlingen, Gods volk, we kunnen niet in het hart van een mens zien. Dat is onmogelijk. God alleen is een hartekenner. En is een nierenproever. En daar zijn ten allen tijde mensen. Die voor een tijd meelopen. Die voor een tijd schijnen de waarheid te beminnen. Zelfs onder beslag van de waarheid zijn. Tranen schreien. En toch. Het einde dat is ellendig. Daar zijn mensen die. Helemaal terugvallen. In de wereld en in de zonde. We hebben in een van onze gemeenten een man gehad. Een ouderling. Jaar nu geleden. En er was in die gemeente geen mens die zo stichten kon als die man. Gaven om te lezen en om te bidden. Als die man voorging, dan zei ze, we missen geen dominee. We missen geen dominee. En die man die keek, is tot een tijd in zijn leven gekomen dat hem alles ging verwerpen en alles ging vertrappen, met alles de spot ging drijven. Zelfs toen een zuster aan hem vroeg enkele jaren later of er nog een Bijbel in zijn huis had, hij zei nee. Daar heb ik mee afgedaan. Schrikkelijk. Nog eens gemeente, een mens die moet ervan beven en van sidderen. hoe ver dat het gaan kan. En de Heere die zegt in zijn woord, doorzoekt u zelf en nauw. Ja, zeer nauw, gij volk, dat me geen lust bevangen zijt. En hij nu een waar kind van God hebt, die zal gedurig bekommerd zijn, in de war zitten, of het wel waar is van binnen. David die zegt, we hebben dat vanmiddag gezongen, in Psalm 119, ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenis. En mij gehaast die paden in te slaan, waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. En nu het onderscheid, geliefden, het onderscheid. Als het een kind van God is, die kan wel ver wegzakken. Maar daar zal in dat leven altijd nog iets op te merken zijn van het leven. Daar heeft God een grens gezet, waar ze niet over gaan zullen, waar ze voor blijven liggen. Die zullen nooit komen tot een punt waar een huichelaar toe komt, om met alles de spot zelfs te gaan drijven. Daar zijn van die exempels in Gods getuigenis. Er is een man die had zijn kindschap verzondigd, die had zijn ambt verzondigd, die kwam in de gevangenis zelfs terecht, Simson. Zijn ogen uitgestoken, zijn haarlokken afgesneden. Maar toen hij op het laatst van zijn leven moest gaan spelen voor de Filistijnen, dat wil zeggen, toen hij geroepen werd om openlijk voor die mensen God, zijn God te gaan verloochenen, toen heeft hij tot God geschreeuwd. En toen heeft hij aan God gevraagd, of God hem nog eenmaal, niet twee keer, nee, maar of God hem nog eenmaal de kracht terug wou schenken, die hij vroeger had gekregen. En God die antwoordde hem, zijn kracht kwam terug en hij omvatte de pilaren van dat gebouw en het stort in elkaar. Ja. God zal zijn volk nooit begeven en nooit verlaten. Maar hij zal ze oprapen uit de diepte en uit een afgrond. God die zal zijn wonderen eraan verheerlijken. Eli keek zijn kinderen niet zuur aan bij het doen van de grootste ongerechtigheden bij de tabernakel. En God, die was zo ver van hem geweken, en hij van God, dat een Gods stem zelfs niet meer herkende. Hij herkende Gods stem niet meer. Want toen Samuel uit bed kwam s'nachts en zei, mijn vader, je hebt me geroepen. Toen heeft hij gezegd, nee kind, ik weet nergens van, ga maar slapen. Je hebt gedroomd, het is maar verbeeld. Het is niet gebeurd. Maar ten derde male toen werd hem wakker. Hij zei, dan heeft God je geroepen. En toen gingen die jongens Samuel toch nog onderwijs geven. En nu werd hij zelf niet verwaardigd door de Heere. Dat God hem bekend maakte wat er gebeuren zou. Samuel die heeft het eerst benomen. En toen hij tegen Samuel zei, zo waarachtig als God leeft. Zegt het me. Zegt het me wat er gebeuren zou. O, wat is die man diep weggezakt. Wat is hem diep weggezakt. Hij zegt, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. En geliefden, een genadeloos mens. Een genadeloos mens kan nooit op zulke plaats in zijn leven komen. Dat er zichzelf aan afvalt en dat een God toevalt. Dat kan nooit. En hij is niet van zijn stoel gevallen toen hij hoorde dat zijn kinderen gestorven waren in de oorlog. Maar toen hij hoorde dat de ark was weggevoerd. Dan zakte hij in een kander en hij viel van zijn stoel en hij stierf een harde tek. Toen hij hoorde dat de ark. Het zichtbare teken van de tegenwoordigheid Gods weg was. Toen is de kon niet meer dragen. Toen is ze weggezakt in de storm. En zie die dochter, die vrouw van Pinaas, want dat is ook in de hemel. Oh ja, dat schepsel is ook in de hemel. Hoor. Ze zei, de Heer is gevankelijk uit Israël weggevoerd. Niet mijn man is dood. Nee, maar de Heere gevankelijk weggevoerd. En het is gestorven. En dat vind je bij een huichelaar nooit. Ik zal het nog anders zeggen, mensen. Ik zal nog lager komen. Ik zal nog lager komen vanmiddag. Als je nu geen huichelaar bent. Als je nu geen huichelaar bent. Daar zijn er ogenblikken in je leven. Dat je zou zeggen, oh God, verwaardig me toch eens om er eens onder te komen. Verwaardig me toch eens om aan uw zijde te mogen vallen. Verwaardig me toch om u recht en gerechtigheid toe te kennen. Verwaardig me toch. Dat uw eer verhoogd zou worden. Verwaardig me uit genade. Dat je mijn leven nog eens terug zult komen. En schoon diep in schuld. Met berouw gedenken zult. David die zegt ik heb u al mijn wegen verteld. Dat doet een huichelaar nooit. Een huichelaar, die komt wel tot Gods volk, maar die komt nooit bij God. Onderzoek het tussen God en je zielenmensen. Die willen wel met dat volk mee, net als Biliam. Mijn ziel sterven de dood des oprecht. En mijn uiterste zij gelijk het zijn. Maar om met dat volk te leven. Nee. Daar hebben ze geen lust voor. En vroeg of laat dan betonen ze. Dat ze vijanden van Gods volk zijn. En vijanden van Gods kerk. En nu wordt er gesproken. Van hypocrieten. Daar wordt gesproken van degenen die zich niet met ware harten tot God bekeren. Met ware harten niet tot God bekeren. kan een mens dan zijn eigen bekeren? Nee. Nee, mensen. Wat betekent dat dan? Die zich niet met ware harten tot God bekeren. O, dat is een volk die aan de weet komt met droefenis, dat som bekeerd zijn. Dat is een volk die het overneemt, dat ze dreigen zo verongelukt hebben en in zo'n ellende gestort, dat ze dreigen niet meer bekeren kunnen. Maar waar de bede in de harten gevonden wordt, Heere, bekeer me tot u, dan zal ik bekeerd zijn. En nu gaat het hier over degene die met hun belijdenis en met hun leven zich als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen. Dus mensen die de leer der waarheid verloochenen en vertrappen. En die in de leven betonen dat ze in de wereld en in de zonde der leven hebben. Over zulke mensen gaat het. Daar gaat ook de tucht over. Wat de leer betreft, in de belijdenis van Athanasius, die we in de Hollandse psalmboeken achter de psalmen hebben, in die belijdenis wordt er gezegd dat al degenen die niet geloven in de drie-eenheid Gods, Vader, Zoon en Heilige Geest, die worden uitgesloten van de zaligheid. Uitgesloten van de zaligheid. Tegenwoordig, daar is eigenlijk geen leer meer. Daar is eigenlijk geen leer meer. Want wat er in onze dagen nog is, de kerken, dat wordt een society. Gods woord, dat komt op de achtergrond. Daar wordt over de wedergeboorte, over de vernieuwing door Gods geest en de noodzakelijkheid om als een vijand met God verzoend te worden door de dood van Christus, daar wordt helemaal niet meer over gerept en geroerd. Daar zullen duizenden in gaan trapen zijn, duizenden. Van de 220.000 mensen die hier wonen, daar zullen duizenden zijn. Ik heb ze ontmoet. We hebben ze ontmoet. Die zelfs niet meer weten dat ze bekeerd moeten worden. En die elke zondag in de kerk zitten. Maar ze moeten niet bekeerd worden. Ze zijn bekeerd. En ze gaan als ze sterven zo naar de hemel. En ze geloven eigenlijk hetzelfde als wat de Farizeeërs geloofden in de dagen van Christus. Dat we in de hemel zullen gaan op grond van ons doen en van ons laten. Maar de Heer Jezus die heeft tot ontdekking van die mensen gezegd, tenzij dat uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en fariseeën, gezult het koninkrijk Gods niet zien. Dus Gods woord, die zet ze er helemaal buiten. Zoals we reeds opmerkten, wat de leer betreft, daar wordt heel niet meer over gepraktiseerd. Want de leuze die is in onze dagen, dat elk in zijn eigen godsdienst zalig kan worden. En wat het leven betreft, ze kunnen op Gods dag reizen trekken, aan te water zitten, ze kunnen zich openbaren als de wereld van alle kanten en stil ze denken dat het wel met er is voor de eeuwigheid. en toch niet anders als een goddeloos leven. Want als het niet is naar de wet en naar de getuigenis, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. En nu moeten de sleutelen van het koninkrijk der hemelen gebruikt worden ten opzichte van het uitwendige leven en van de uitwendige belijdenis. Zondag 31 gaat over die sleutelen verder handelen. En dan gaat het, die eerste sleutel, over het woord en over de bediening die God in zijn kerk in dat woord heeft gegeven. En al wat naar dat woord niet is, zal geen dageraad hebben, staat er. Maar hier in zondag 30 gaat het over leer en leven, wanneer dat is tegen de waarheid. En dan moet die sleutel gehandhaafd worden, dat de weg gesloten wordt voor zulke mensen om ten avondmaal te kunnen komen. Het is de roeping van Gods kerk om de sleutels niet te laten verroesten, maar om de sleutels te gebruiken. Dus wanneer er afwijkingen zijn in de grondwaarheden van Gods getuigenis, dan moeten die mensen, die moeten geweigerd worden van het avondmaal. Ook wanneer er uitwendige leven vloekt tegen de belijdenis, dan kan die mensen, die kan geen toegang tot het avondmaal geschonken worden. Dus zal men ook diegene tot het avondmaal laten komen die met hun belijdenis en hun leven als ongelovigen, eigenlijk als atheïsten, die niet geloven dat God alwetend is, zullen ze en goddelozen en die zich als goddeloze mensen aanstellen, die leven zoals de wereld leeft, dan moet de deur, de toegang tot dat avondmaal voor die mensen worden gesloten. Dat is ook zo in het uitwendige, wanneer er mensen tot het avondmaal zullen komen, gekleed als de wereld gekleed is, opgedirkt als dat de wereld opgedirkt is. Een aanstoot in Gods kerk wat de kleding betreft, dan hebben die ouderlingen en die kerkenraad, die hebben het recht om die mensen absoluut te weigeren. En waarom? Omdat anders Gods verbond zal worden ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente zal aangestoken worden. Daarom, mijn geliefden, het is zo nodig om biddende te zingen: ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. Het derde van Psalm 17. zondag die u volgt, geliefden, wordt meer en uitgebreider over de sleutelen gesproken. Daarom kunnen we voor dit middaguur wel met een enkele opmerking besluiten. Het blijft een heilig avondmaal. De insteller is heilig. De zaak is heilig. Maar ook degene die daartoe geroepen worden van Gods kant, dat zijn ook de geheiligden in Christus Jezus. En de waarheid die zegt, werp je brood niet voor je paarlen, niet voor de zwijnen, en geef je brood niet aan de honden. De vraag voor elk mens dat is, geliefden, zijn we voor onszelf wel eens een huichelaar geworden? Of zijn we wel eens benauwd geweest? En zijn we nog benauwd dat we maar een huichelaar zijn? Adam in paradijs is een huichelaar geworden. En nu moeten we hier in ons leven een huichelaar hier worden. We moeten de huichelaar van binnen leren kennen. Van binnen. Mensen, hoeveel zitten er hier vanmiddag die daar last mee hebben? Die daarmee geplaagd worden. Die daarmee aangevallen worden. Die daarmee benauwd worden. Die zeggen, o God, er is zoveel in mijn hart en in mijn leven. O, dan denk ik, ja, dat God me niet verteert. De aarde zijn mond niet opent. Om me met Korah, Datan en Abiram weg te laten zinken in de eeuwige rampzaligheid. Mensen, als je nooit in je leven benauwd bent en bevreesd dat je een huichelaar bent, dan ken je van de goddelijke genade in je hart en leven niets. Er zijn mensen die maken een Christus van de plichten en van de leven. En die bouwen er zelf een op. En ze zijn veel beter als andere mensen, veel beter. Maar om nu voor God, om nu voor God eens te worden een verachte fakkel. Om voor God te worden als een verworpen zilver. Om voor God te worden wat we zijn. Hij wel eens gelooft, mensen, dat de hel je plaats is. En dat dat de enige plaats is waar je recht op hebt. Hij heeft wel eens geloofd. Heb je het wel eens omhelst, mens? Hij heeft wel eens gezegd, Heere, waar ben ik voor op de wereld gekomen? Waar ben ik voor op de wereld gekomen? Misschien getrouwd, nog kinderen. En dan straks die kinderen, die zullen straks de hand oprichten. En dan zullen ze zeggen, Vader, je was nooit een vader. Moeder, je was nooit een moeder, een huichelaar. Is het alles vastgelopen van binnen? Mensen, als het nooit vastloopt, dan heeft God je nooit vastgegrepen. Als het nooit vastloopt, dan heeft God je nooit vastgegrepen. Als je genade hebt en mag hebben, dan loopt altijd maar vast. En dan ben je nooit dat mens waar God nog aan denken kan. Dan ben je nooit dat mens waar God niet aan denken kan. Maar hij voor God mag worden waar je bent. Dat hij zegt, o God, ik heb meelijden met je. Dat je me op de wereld geschapen hebt. En dat ik tot onere van God geleefd heb. En dat ik nooit geen behoefte aan je heb. Of God die moet een behoefte in mijn hart te komen te werken. Want het zou van Gods kant moeten uitgaan, mensen. En anders dan gebeurt er niks. Maar nu leven we nog, we zijn nog. Een huichelaar kan nog een zondaar worden. Een huichelaar kan nog een zondaar worden. Ik zag vanmiddag hier in de kerk te kijken. En ik dacht, waar zitten er verschillende mensen boven de 80 jaar hier. Boven de 80 jaar. Zal niet lang meer duren, mensen. En dan is het eeuwigheid. Het zal niet lang meer duren. En dan moet je God ontmoeten. Voor ons allemaal komt de tijd. Maar als een mens zo oud geworden is, kan niet lang meer duren. En wat hebben we ermee te doen? Och, wat hebben we ermee te doen? Denken we wel eens. O God, wat zal het toch wezen? Onder zoveel bemoeienissen. Onder zoveel roepstem. Onder zoveel arbeid. Onder zoveel gebeden. Want gemeente, God is vrij van je bloed. Dat ik het ben, dat durf ik niet zeggen. Dat durf ik niet zeggen. Maar dat God het is. Dat God het is, dat is zeker en gewis. En u zo te moeten gaan sterven. En zo God te moeten ontmoeten. Zal vreselijk zijn om te vallen. In de handen van een levend God. Maar we kunnen nog bekeerd worden. De weg is nog niet afgesloten en nog niet toegesloten. En ik zou je vanmiddag van Gods wegen het toe willen roepen. Die een nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Och, ik ben ook maar een mens, geliefden. Ben ook maar een mens. Maar toch ben ik je leraar. Ik ben je leraar. Zou je me willen beloven om je knieën toch te buigen en te zeggen, Heere, bekeer, terwijl ik nog leef, terwijl het nog kan. Zou je nog eens aan me willen denken? En vader, smijt de held, die lieve godzalige knecht van God van vroeger. Die man die zegt, als je niet meer bidden kan, probeer om te zuchten. En als je niet meer zuchten kan, als dat ook aan een eind komt, kijk dan maar eens naar boven. Kijk dan maar eens naar boven. Zou God in Grand Trapez nog mensen willen bekeren? Zou God er nog willen grijpen, als een vuur brandt uit het vuur? Zou God nog bemoeienissen willen maken, met ons en met onze arme kinderen? Och, hij mocht in de toren des onfermes nog gedenken. Wat weggezworven is alles, wat er niet aan denkt om terug te keren. Tot de waarheid die naar de godzaligheid is. Het zij in goddeloosheid of in een vermeende godsdienst. Dat God ze nog terug mocht brengen. Dat God er zich nog over mocht ontfermen. Eer dat het te laat. Eer dat het voor eeuwig te laat zal zijn. En de rook van hun pijniging opgaan zal, tot in alle eeuwigheid toe. God mocht zich nog ontfermen. Het gaat naar het einde, gemeente. God die is op weg. God is op weg. Je kan verwachten dat God de wereld gaat verwoesten en de wereld gaat verderven. Maar dat we dan straks, als het gebeurt, dat we dan onze zielen als een buitenuit mogen dragen en Gods aangezicht in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. De Heer zegene de waarheid aan onze harten. Vervullen de harten van zijn volk met zijn vrezen voor de majesteit en de hoogheid Gods. Dat we vanwege zijn hoogheid niet vermochten te zondigen, maar dat we in zijn vrezen mochten wandelen en maar gedurig, zolang aan mijn leven, zolang aan mijn leven is, doorgrond mij, o God, en ken mij. En is er een schadelijke weg, leid mij op den eeuwigen. Amen. Heere, ge mocht de waarheid bekrachtigen en ons samen nog gedenken dat een ernst en gewicht nog op ons arme harten gebonden mag worden, terwijl dat we nog zijn aan deze zijde van het graf. We mochten uw naam erkennen dat we hier nog zijn mochten. Daar zijn er die na krankheid weer teruggebracht zijn onder uw woord. En ook na ongelukken op de weg, geef genade om u te erkennen. Dat we nog zijn die we zijn, dat nog in eeuwigheid is geworden. Wil ons in de avond nog samenbrengen en wil de wonderen van uw almacht verheerlijken en jong en oud nog gedenken en ons voorbereiden voor de eeuwigheid in de verzoening van onze misdaden om Jezus willen. Amen. Psalm 101. Het zesde en het zevende vers. En ik sla op die getrouw in het land zijn doven. Ik zal in eer hen aan mijn zij verhogen. En doen hem die in het spoor der deugd zal treden, mijn dienst bekleen. Psalm 101, 6 en 7. ontvangen.